onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit de 70ste psalm, het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. En het derde, ik ben ootruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. 70, 1 en 3. Met de kerk van alle eeuwen doen men u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing die deze middag te vinden is in Psalm 130. Psalm 130 is de schriftlezing, maar we doen eerst belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan verder bij Psalm 130. Een lied Hamalot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël hopen op den Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zover.
In deze leerdienst over de Heidelberger Catechismus kunt u de tekst voor de prediking vinden in deze 130ste psalm die u zojuist gelezen is, namelijk de versen 3 en 4. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En op deze woorden en vele andere gedeelten uit de Heilige Schrift is gegrond wat wij vinden in ons oude leerboek, de Heidelberger Catechismus. En aan de beurt is het begin van het tweede deel over de verlossing, zondag 5. En we lezen zondag 5 de vragen 12 tot en met 15. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander volkomen betalen. Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag 14. Kan ook ergens een bloot schepsel, dat is iemand die enkel schepsel is, gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel, enkel schepsel, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? En het antwoord luidt: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Wij willen samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van dit gedeelte van zijn woord en van onze belijdenis. Heere, terwijl het natuurgeweld hoorbaar de kerk en de kerkdienst beïnvloedt, komen wij in de stilte van dit Godshuis voor uw aangezicht. En zoals u de regen zendt in het rijk van de natuur, wil u zo een milde regen zenden als uw heilig woord geopend wordt. Want we belijden het voor u, Heere. Uw woord bevat zulke diepe openbaringen dat wij vanuit onszelf niet in staat zijn om de diepten van uw woord te begrijpen. Dat zijn we niet als kerkgangers, of we nu hier in de kerk zijn of met deze dienst verbonden zijn via de media, maar dat zijn we ook niet als we de mond tot u openen en straks het woord verkondigen. Schenk ons daarom de regen van uw geest, opdat onze lippen open gaan in de prediking. Zoals uw dienaar Jesaja dat heeft ervaren toen hij geroepen werd tot profeet. Dat u zijn lippen aanroerde, zijn onreine lippen, met een kool van uw altaar en zo zijn lippen reinigde en hem te spreken gaf. Goede woorden, ware woorden, ontdekkende woorden, troostrijke woorden. Heere, ook al zijn wij geen profeet, zou u hetzelfde willen doen. Maar wil u ook bij het luisteren ons gedenken? Open onze oren. Geef dat we horen mogen. En de boodschap die niet eenvoudig is, begrijpen mogen. Laat het zo zijn, Heere, vooral als we thuis zijn. Misschien met de kinderen rondom de tafel zitten en van deze dienst getuigen zijn. En na al deze maanden het thuis luisteren gewoon geworden is. Het nieuwe eraf is. En de kinderen misschien makkelijker aan andere dingen denken, of met andere dingen bezig zijn, of misschien niet zo stil kunnen zijn zoals het zou moeten zijn. Wil u geven dat we allemaal luisteren mogen met concentratie, met aandacht. Maar wil u meer geven, Heere? Laat het dauw van uw geest, de regen van de Heilige Geest in en met en onder uw woord meekomen, zo dat harde harten verbroken worden, dat er plaats gemaakt wordt voor het gezegende werk van hem die in onze belijdenis hier genoemd wordt de verlosser en de middelaar. We hopen het vanavond te horen. Daar moet plaats voor gemaakt worden. En dat kan pijn doen, want dan worden al onze eigen verlossingspogingen en verlossingsideeën afgebroken. Zo dat er ruimte komt voor hem. Maar heren, dat is een gezegende afbraak van binnen. En een gezegend werk van het zwaard van uw geest, als het alle mogelijkheden van zelfverlossing afkapt. Want zo krijgt hij waarde. Wordt hij noodzakelijk. Wordt hij dierbaar. Die nu volkomen zalig kan maken en wil maken allen die door hem tot God gaan. O, laat zijn naam ook in het ontdekkende onderwijs van deze zondag uitgespeld worden in de prediking. En als we hem niet kennen, of misschien van verre heel beschroomd op hem blikken. Wil u zelf naderbij komen, Heere Jezus, in het gewaad van uw woord. En laten uw kinderen verblijd mogen worden. Ja, ook met het onderwijs wat ons ontdekt en ontgrondt. Omdat ze zien dat nu de grond in hem ligt. En dat uw kinderen door het geloof, door het naakte geloof, op de volkomen offerande van de Heere Jezus Christus mogen zinken tot hun eeuwig behoud. Zegen u de gemeente. Heer, het treft telkens weer als we hier staan dat er maar zo weinigen in de kerk zijn. We danken u dat ze er mogen zijn. We danken u voor ieder die hier is. Maar we bidden ook of u wilt geven dat het grote deel van de gemeente wat nu thuis verbonden is met deze dienst ook weer spoedig naar de kerk mag kunnen komen. Wil u geven dat het verloop van de epidemie zo mag zijn dat de kerkdiensten weer opgeschaald kunnen worden. Ja, dat de deuren als vanouds weer opengaan. Maar we bidden ook, laat het dan nooit hetzelfde meer worden, Heere. Zeker niet als we altijd onze plek in de kerk innamen zonder u te kennen en te vrezen. Laat deze periode ook een periode van verootmoediging zijn. Van de belijdenis van schuld dat wij de dingen van u en van uw woord en van het gemeente zijn vaak zo vanzelf en vanzelfsprekend gevonden hebben. Dat geldt voor gemeenteleden en dat geldt ook voor ambtsdragers en zeker voor dominees. Heere, breng ons in de schuld en in de nood voor deze wereld. Laat er onder ons velen mogen zijn die door de werkingen van uw geest voorbidder mogen zijn. Dat deze wereld ontdekken mag dat u regeert. Dat er een heilige jaloersheid mag komen op mensen die nog naar de kerk gaan. Ook al begrijpen de grote massa's daar helemaal niets meer van. Dat er een verootmoediging, een geestelijk ontwaken, een geestelijke opwekking mag komen onder uw tuchtigende, slaande hand. Heere, verneder ons. Want u hebt het in uw woord gezegd, dat u de God bent die de nederigen verhoogt. En die rijk zijn in eigen ogen en hoog van gevoelen, u vernedert ze. O, geef dat we het mogen zien in onze dagen, bekering, wederkeer. Zegen u ons, Heere, op deze zondag ook heel in het bijzonder, wanneer we bidden voor het volk van Israël, wanneer we bidden voor het Joodse volk, dat in Israël, het land Israël, woont, maar ook verspreid is over deze wereld. Er is de laatste weken veel gezegd en geschreven over de schuld. Heere, schuld moet ingeleefd worden. En er ligt in heel Europa van oude tijden af een immense schuld naar het volk dat bemind is om der vaderen wil. Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, al was het toen wel heel verschrikkelijk. O God, breng u dit werelddeel in de schuld voor al het leed wat we het volk van Israël hebben aangedaan in het verleden. Ook al staat het misschien ver van ons af, doe het ons beseffen. Want uw woord gaat ons daarin voor, dat een schuldbelijdenis ook inhoudt: wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Verbondenheid in de verootmoediging over de eeuwen en door de geslachten heen. Maar we belijden net zo als we schuld belijden over het antisemitisme dat Europa heeft gekenmerkt sinds de eerste eeuw. We belijden onze schuld als kerken dat we het volk van de Joden niet tot jaloersheid hebben verwekt, zoals de apostel schrijft. Waar zouden ze ook jaloers op moeten worden? Als we naar de kerken zien, als we naar de twisten zien, als we naar de wereldgelijkvormigheid zien, als we naar het volharden in zonde en ongeloof zien. O Heere, erbarm u over de kerken en geef ook daar verootmoediging en een ootmoedig zoeken van die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor we moeten zalig worden, eerst de Jood en ook de Griek, de heiden. Opdat het volk wat bemind is, vanwege Abraham, Isaac en Jacob, jaloers mag worden op de Christuskennis van de christelijke kerk. We smeken u ook, Heren, wil u nu het antisemitisme weer opleeft, de laatste jaren zeker, niet alleen hier, maar ook in andere delen van de wereld. Wil u het een dam, wil u het een muur voorzetten, dat het gedood wordt. En laten we het beseffen dat de geschiedenis het laat zien, dat als het volk van de Joden vervolgd wordt, doorgaans de vervolging van de kerk volgt. Heere, bewaar ons daarvoor. Spreken de tekenen ook in ons vaderland luid. We worden naar de marge, de rand van de samenleving gedrukt op allerlei manieren. En de duivel wil ons er het liefst overheen drukken, zodat we vallen in een bodemloze put. Bewaar ons, onze kinderen en onze kleinkinderen daarvoor. En als we in vervolgingen terecht zouden komen, u weet het. O God, geef dat we standvastig mogen zijn. Dat kan nooit uit eigen kracht. Ook niet uit eigen uitgedachte strategieën. Maar dat kan alleen door de standvastigheid van Hem, die staande bleef in het zwaarste lijden. Denk aan de kerk in de verdrukking, Heere. En de kerken in China, Noord-Korea, fundamentalistische moslimlanden, delen van Afrika. Heren, houd uw kerk vast. En laten ze het mogen weten wat u gezegd hebt, Heere Jezus. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen om uw lieden het koninkrijk te geven. Dat hebt u beloofd. En dat zal zeker gebeuren. En daar willen we ook om pleiten. Ook in deze dienst. Uw koninkrijk. Kom toch, o Heer. Hij werpt de troon van Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. Geef dat ook in deze dienst. Al luisterend en in het spreken. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we nu nog uit Psalm 49. Er zouden, als de omstandigheden anders waren, meerdere versen uit deze psalm gezongen kunnen worden. Die mag u thuis doorlezen, ook met het oog op de preek. Maar we zingen alleen het derde vers. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het naar bederf te ontvlien. Dat is Psalm 49, het derde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we het laatste vers van Psalm 130. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Vierde vers van Psalm 130. Geliefde gemeente, een aantal van u weet dat ik 46 jaar geleden als predikant op Urk begon. In die tijd leefden nog heel veel van de oude vissers. Toen in de 70 of in de 80. De meesten nog in klederdracht. Die zelf als jongen nog gevist hadden aan het begin van de vorige eeuw. 1905, 1910, die jaar. En meestal konden ze prachtige verhalen vertellen, ook aangrijpende verhalen. Over het leven toen aan boord. En een van de verhalen ben ik nooit vergeten. Dat een oude visser me vertelde dat hij als jongen 's nachts aan het roer stond. Ze waren op de Noordzee, bootjes waren nog klein, er waren wel ijzeren boten, maar ook nog houten botters. En als dan aan het einde van de nacht de dageraad eraan kwam, zo vertelde hij, dan werd het vlak voor de dageraad donker. Inktzwart, de sterren verbleekten. En toen je nog niet zoveel instrumenten had voor de navigatie, voelde je altijd wat onzeker. En meestal riep je als jongen dan naar beneden: vader, kom me even helpen. Maar soms, als het weer goed was, bleef je ook alleen. En dan viel de nacht op zijn donkerst. En dan verscheen aan de horizon de morgenster. Wij zeggen dan vandaag de planeet Venus. In de Bijbelse tijden en in het verleden van ons eigen vaderland heette die de morgenster. Wordt ook in de Bijbel genoemd. Ik ben de blinkende morgenster, zegt de Heere Jezus. En dat betekent, die morgenster zegt, het is nog wel geen dag, maar de dag komt. Even zeker als de morgenster oplicht net boven de horizon. En soms voelde je dan, zei onze oude visser, dat ineens alles veranderde. De morgen komt, de dageraad. Wel, aan die geschiedenis moest ik denken bij het overdenken van zondag 5. Het gaat over de verlossing. Maar eigenlijk, als je zondag 5 leest, dan moet je van die zondag zeggen, maar het is nog nacht. De morgenster is er. De dageraad van de verlossing. Maar er is nog zoveel duisternis en onzekerheid en twijfel. Wat zegt de catechismus daarover? Over die dageraad van de verlossing. We willen het samen in deze middagdienst overdenken met de hulp van de Heere. Twee gedachten. Allereerst de noodzaak van de voldoening. U vindt dat in het begin van zondag 5. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden of voldoening gegeven worden. En in de tweede plaats de noodzaak van een middelaar. Het wordt duidelijk in de loop van de zondag dat alleen een middelaar verlossing kan brengen. Dus de dageraad van de verlossing, de noodzaak van de voldoening en de noodzaak van de middelaar. Ja, als hij niet beter wist en de catechismus niet kent, dan zou je misschien denken nu. We hebben nu 3 zondagen uitvoerig stilgestaan bij de ellende. Eindelijk zijn we toegekomen aan het stuk van de verlossing, zoals onze catechismus dat noemt. Maar als je dat leest, die eerste vraag en dat eerste antwoord van het stuk van de verlossing valt er tegen, toch? Gaat het hier wel over de verlossing? Is, zoals sommigen bij de catechismus hebben opgemerkt, hier niet sprake van een terugval? Want het gaat weer over dat de mens door eigen schuld naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend heeft. Ja, er zijn nog meer kritische stemmen bij deze zondag. Redeneert deze zondag niet te veel? Eerst van er moet voldaan worden, dan of door jezelf of door een ander, dan kan het door jezelf, nee. En wie moet het dan zijn die ons verlost? Stap voor stap wordt het uitgelegd. Redeneert de catechismus hier niet te veel? Hadden ze niet meteen moeten komen met de naam van de Heer Jezus? Die staat nu wel erg op de achtergrond, toch? Ja, dat zijn wel hele serieuze vragen. En we kunnen er ook niet helemaal omheen om die vragen wat van een antwoord te voorzien. Want de catechismus kan ook op dit punt vragen oproepen die heel persoonlijk zijn. Die in ons hart leven. Laten we maar eenvoudig de catechismus lezen. Ook in het licht van die aangrijpende boetepsalm, psalm 130. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Eigenlijk vat de catechismus eerst iets samen uit de vorige zondag. Ze laat zien waar we nu staan in het onderwijs. Dat is altijd belangrijk. Degene van u in de kerk of thuis die onderwijs geven, weten hoe belangrijk het is dat wanneer je een les hebt afgerond, dat je de volgende les even precies samenvat. Hier zijn we. En vanaf dit punt gaan we verder. Dat is niet in herhaling vallen. Dat wordt soms van preken gezegd. En ik weet dat dat ook wel gebeurt. Maar er zijn ook wat professor Wissen noemde functionele herhalingen. En dat is door en door bijbels. En dat hoort bij het geestelijk onderwijs. God zegt in het boek Deuteronomium dat de woorden van de Heere de kinderen Israëls en hun kinderen moeten worden ingescherpt. Ingeëtst, gekerfd in hun hart. Nou, dan moet je het soms herhalen. En zeker de voornaamste punten helder en duidelijk zeggen. Nou, welk punt is hier aan de orde? We hebben gezien, zo zegt de catechismus in de vorige les, dat is de vorige zondag, dat wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Is het tot u doorgedrongen? Is het tot jou doorgedrongen? Dat wij leven als zondige mensenkinderen onder het rechtvaardig oordeel van God. En dat wij vanwege het oordeel van de hemelse majesteit tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Ik kan niet breed op de tijdsomstandigheden ingaan, want dan zou het onderwijs van de catechismus te veel in de schaduw blijven. En ik wil ook niet goedkoop redeneren over wat er op het ogenblik allemaal gaande is in de politiek, in de hele wereldsamenleving, de epidemie, de zorg, de vele tekenen dat Christus komende is op de wolk. Tekenen die volgens de Bijbel, zeker volgens het laatste Bijbelboek, met oordelen gepaard gaan. En ik weet ook dat heel veel theologen en voorgangers meestal meteen zeggen wanneer het hierover gaat, ja, wij moeten niet te veel grote woorden gebruiken als het gaat over de pandemie waar we op het ogenblik in verkeren en de verwarring in de wereldsamenleving die we op het ogenblik voor onze ogen zich zien ontrollen. Dat is waar. Je moet nooit woorden spreken die te groot, te heftig, te menselijk zijn. Maar we moeten het wel zeggen als we dit zinnetje lezen. Tijdelijke en eeuwige straffen. Ook tijdelijk. Is er een kwaad in de stad, zegt de profeet. Je mag ook vertalen, zijn er rampen in de stad of in de samenleving die de Heere niet zendt? Ja, ik zeg niet dat wij alles kunnen verklaren. Maar ik zeg wel dat u op de tekenen en de voetstappen van de majesteitelijke komst van de Heere Jezus Christus moet letten. En dat dat bijbels gezien en in het licht van onze belijdenis staat in het kader van God die de zonde bezoekt. Die het in onze psalm, in onze tekst zegt, zo gij de ongerechtigheid van Europa, van de wereld, van Amerika, van de kerken, van u en van mij gadeslaat, wie zal bestaan? Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht, geduchte macht der machten? En daarom die vraag toch maar aan uw hart en aan jouw hart. Beseffen we dat? Naar het rechtvaardig oordeel van God. Tijdelijke en eeuwige straf verdient. En toch is de toon anders dan de vorige zondag. Daar ging het over dat rechtvaardige oordeel en die tijdelijke en eeuwige straf. Maar nu wordt daar onmiddellijk aan gekoppeld. Is er ook een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Hier gloort dus, in het belijden van onze catechismus, de verlossing. En die verlossing heeft twee aspecten, zegt onze catechismus. Dat is aan de straf ontgaan, niet onder de roede van God voor eeuwig verloren te gaan en wederom tot genade te komen. Let u vooral even op dat woordje wederom. Want elk woord in onze catechismus heeft wel een hele duidelijke betekenis hoor. U kent de dingen die in de vorige zondagen gezegd zijn, althans de hoofdzaak. Daar wordt geschilderd dat wij mensen verloren zijn. Dat die verlorenheid niet een gevolg is van God. Of van zijn ingrijpen. Nee, dat is een straf op de zonde. Wij als gevallen Adamskinderen hebben ons uit het verbond met God gezondigd. Het verbond met Abraham, met Adam, moet ik zeggen, is verbroken. En nu bezoekt God Adams kinderen met zijn straf. En toch ook niet. Ja, die straf wordt wel afgekondigd. Maar God heeft al in het begin in de geschiedenis van de zondeval, zoals die beschreven staat in Genesis 3, laten horen dat er een mogelijkheid van genade is. En dat die mens die van hem is afgevallen weer tot hem terugkeert. Dat die mens die hij geschapen had volmaakt met liefde tot hem. Met kennis, met gerechtigheid en heiligheid. dat die mens weer opnieuw het beeld van God gaat vertonen. Wederom tot genade komt, is wederom schepsel van God in reinheid en heiligheid, in kennis en gerechtigheid te worden. Ja, en we denken, dan gaan we snel verder lezen. Want wat zal het antwoord dan zijn van de catechismus op grond van de schriften? Inderdaad, dan is het niet onmiddellijk dat men komt met de allerdierbaarste naam die onder de hemelen gegeven is. De naam van de Heer Jezus. Maar dan wordt iets gezegd waarom de Heere Jezus nu alleen de zaligmaker is. Hier wordt aangewezen welke kwaliteiten, welke eigenschappen zo u wilt, welke volmaaktheden de verlosser van zondige Adamskinderen moet hebben. En dan begint dat met de donkere verklaring: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Het woord gerechtigheid in de Bijbel heeft verschillende betekenissen. Ik ga daar nu niet breed op in, maar hier gaat het over de strafeisende gerechtigheid van God. God als rechtvaardig rechter had aan Adam beloofd en aan Eva dat als zij gehoorzaam zouden zijn, zij het eeuwige leven zouden beërven. Maar als zij ongehoorzaam zouden zijn, zouden ze bestraft worden met de dood. En gemeente, God kan de zonde niet door de vingers zien. Dat zou in strijd zijn met zijn goddelijke majesteit en met zijn goddelijk recht. En het is zeer terecht en voluit Bijbels dat onze catechismus dat onderstreept. En het is ook van betekenis voor uw geestelijk welzijn en voor dat van mij, dat we daar iets van leren, heel persoonlijk. Opdat we niet gemakkelijk over de verlossing zouden spreken. Zoals zo vaak gebeurt, zeker in onze dagen. Dan wordt het werk van de Heere Jezus onderdeel van een soort algebra-som. Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is het bovenste regeltje. Ik ben een zondaar. Je zet er een streep onder en een plusteken voor. Conclusie: Jezus is gekomen om mij zalig te maken. Dat is het goedkope denken, waarin men totaal vreemd is aan de gedachte dat Jezus komen moest en lijden moest, aan het recht van God moest voldoen, de straf moest dragen. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Of je krijgt de spot van de wereld en daar heeft de kerk, de vrijzinnige kerk, de humanistische kerk van de eeuwen, alle aanleiding voor gegeven. Die oude spotboef uit de tijd van de Franse revolutie, Voltaire, heeft ooit gezegd: God zal wel vergeven. Dat is immers zijn vak. Hoeveel prediking heeft eigenlijk dat blasfemische, spottende woord tot de zijne gemaakt? Natuurlijk vergeeft God. Jezus heeft aan alles voldaan. Zijn woorden die waar klinken, maar die alle Bijbelse grond missen. En daarom massa's als God het niet verhoedt met een ingebeelde hemel naar de hel sturen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet voldaan worden. Laten we het om het zo duidelijk mogelijk te maken, maar proberen te vergelijken met een beeld. En alle beelden gaan natuurlijk mank. Maar denk je eens in. Het is een beeld wat je ook in de Bijbel wel tegenkomt. Iemand heeft een hemelhoge schuld in geld bij een koning. Dan is hij naar recht verplicht om die schuld te doen, voldoen. Tot de laatste stuiver, tot de laatste penning. Volkomen betalen. Nee, het is niet genoeg als die van de 100.000 euro, zo groot is de schuld, zullen we maar even aannemen, er 10.000 voldoet, gesteld dat hij het zou kunnen. Ook niet genoeg dat hij er 50.000 voldoet. Maar volkomen betalen. Alleen, hij is een arme slaaf. Heeft geen inkomsten. En kan dus onmogelijk al dat geld opbrengen. Dat is het beeld wat voor ons oprijst als we deze zondag samen overdenken. Wij moeten betalen. En dat moet of door onszelf of door een ander. Je moet zelf de middelen zoeken. En als je die niet kunt vinden, is er dan misschien een ander die het voor je opneemt en die in jouw plaats, in uw plaats, die schuld betaalt. Dat is de gedachtenlijn die we hier ontwikkeld vinden in de catechismus. Kunnen wij voor het door onszelf betalen? Antwoord is kort en krachtig, zoals we dat van de catechismus gewend zijn, nee. In geenerlei wijze. Wij zouden vandaag zeggen, op geen enkele manier, hoe we het ook wenden of keren. Maar wij maken de schuld nog dagelijks groter. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen zongen we samen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Dat is vernederend. Ons wordt hier verteld dat wij onszelf niet kunnen verlossen. Op geen enkele manier. En dat is nou precies het onderscheid van het christelijke geloof als het zuiver gepredikt wordt, als het Bijbels wordt uitgelegd en allerlei andere godsdiensten. Elke godsdienst heeft in wezen iets van, je moet jezelf verlossen. Je moet, als je een trouwe volgeling van Mohammed bent, de zuilen van de islam goed in de gaten houden en de plichten doen die daarin worden voorgeschreven. En als je het orthodoxe jodendom hoort spreken, dan moet je, ja, wel een beroep doen op de genade van God, want dat zit nog wel een beetje in het Joodse geloof. Maar vooral de Torah, de wet van de Here houden. En bij Boeddha moet je je tot jezelf inkeren en zo tot verlichting komen. Allemaal manieren om jezelf te verlossen. Alleen nou u. En nou ik. Wij belijden dit. En ik hoop dat u er van harte voor valt. Wij kunnen die enorme prijs, die prijs der zielen, de prijs voor onze ziel aan God nooit tot in der eeuwigheid betalen. Maar leeft dat nou ook? Leeft dat nou ook? Wij weten allemaal dat dat een van de dingen was van de kerkhervorming aan het begin van de 16e eeuw. Dat in het Romeinse bijgeloof de mensen werd voorgehouden dat als zij maar trouw naar de kerk kwamen en trouw hun gaven offerden en trouw de mis bijwoonden en gehoorzaam waren aan het kerkelijk leergezag van Rome, dat ze dan wel in aanmerking zouden komen om naar de hemel te gaan. Misschien moesten ze nog wel een kort poosje in het vagevuur blijven om de overblijvende zonde weg te branden, maar de hemel lag toch wel open. Ze probeerden als op een ladder, werd in die tijd van de hervorming vaak de Jacobsladder genoemd, als op een ladder omhoog te klimmen naar de hemel. Zo heeft Luther het geprobeerd. Steeds meer goede werken. Steeds meer kastijding met een geesteltje van zijn lichaam als die verkeerde begeerte voelde bovenkomen. Door werken behouden worden. En daar heeft de reformatie, en onze catechisme stemt daar van harte mee in, een radicale streep doorgehaald. Niet alleen door de leer van het zalig worden van de werken, maar vooral door de geestelijke praktijk. Het werd weer verkondigd, niet door de werken kun je zalig worden, maar alleen door genade, alleen. En mens zit zo vast aan zijn eigen verdiensten. En mens zit zo vast, zeiden we vroeger, aan het werkverbond. En met dat laatste bedoelen, want dat hij altijd weer probeert om door werken een stukje van zijn zaligheid te verdienen. Ga het maar eens na. En ik probeer dicht bij huis te blijven vanavond. U bent ernstig. En daar ben ik dankbaar voor. U gelooft de waarheid van de Bijbel van kaf tot kaf. En dat is tegenwoordig iets waar je ook in de kerken heel dankbaar voor mag zijn. U bent een trouwe kerkganger. U ziet er naar uit dat de erediensten weer gewoon kunnen verlopen. U bidt om genade. En toch, heimelijk, denkt u dat u zo al een heel eind bent. En je komt het vaak tegen, en ik zeg het met veel pijn in mijn hart. Mensen die op hun sterfbed komen, nooit gesproken hebben over het werk van God, van de Heere Jezus en van de Heilige Geest in hun hart. Ze worden door de familie meteen in de hemel geplaatst. En je hebt als dominee maar te volgen. Want ja, vader heeft het toch altijd ernstig gemeend. En vader was zo trouw in de kerk. En dominee hield zo van uw preek. Een laddertje. Een bevindelijk laddertje. Zou je bijna zeggen. Van eigen werk. Gemeente, voelen hoe dichtbij dit komt. En voelen we ook hoe lastig het is, onmogelijk voor ons, om door die goede werken en verdiensten van ons, de grote goede werken en de kleine goede werken, de subtiele goede werken, het listige sissen van de vorst der duisternis, die ons zelfs schouderklopjes kan geven voor onze kerkgang en voor onze ernst. Hoe lastig het is om daaraan te sterven. Niet door de werken. Hoe lastig het is, ook in deze tijd, om een echt Bijbels reformatorisch christen te zijn. Dan is het nodig dat God het ons leert, wat die godvrezende dichter Augustus Toplady dichtte. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik breng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Als dat benadrukt wordt, dan noemden we dat vroeger vaak een afsnijdende prediking. Dat is een uitdrukking die je vandaag niet zoveel hoort. Het gaat me ook niet om het woord. Maar wat is een afsnijdende prediking? Dat alle werken, alle verdiensten, alle dingen waarop ik mijzelf een klein beetje meen te beroemen, afgebroken worden. Waarom moet dat dan? Klinkt dat niet onbarmhartig? Zo'n prediking, dat kan vandaag toch niet meer, zei iemand laatst tegen me. Weet u wat de grootste onbarmhartigheid is? Echt de grootste onbarmhartigheid in de kerk. Als je mensen stijft in hun overdenking en gedachten. Ja, maar je bent toch altijd een gelovige vrouw geweest? En je hebt toch altijd netjes geleefd? En je bent zo actief geweest voor de vrouwenvereniging. En je bent altijd een trouwe diaken of ouderling geweest. Je bent toch altijd een, toch wel een ernstige dominee geweest. Voelt u, als dat onze religie wordt. En we leren niet te sterven aan alle gronden buiten Christus. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Geenszins. Want mijn verdiensten, mijn zwarte domineesjas, mijn plichtsgetrouwheid als ik die heb, brengen mij niet in de hemel. En het is zo dringend nodig dat wij dat geestelijk onderwijs leren. Voor het eerst en ook telkens weer opnieuw. Want dat kleine zinnetje, dat mag ik niet vergeten. Wij kunnen door onszelf niet betalen, nee, voegt onze catechismus daaraan toe, waar wij maken de schuld dagelijks meerder. Ook iets om bij stil te staan. Ook iets om bij stil te staan. Juist in dit opzicht, hier spreekt het belijden van de kerk. Hier spreekt ten diepste de belijder die een zondag één beleden heeft. Wat is uw enige troost in leven en in sterven, dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus. Zijn aandeel in Christus ligt vast. Maar hij moet zeggen, ik maak de schuld ten opzichte van God, ten opzichte van mijn zaligmaker, nog dagelijks meer. En de Heer Jezus onderstreept dat zo duidelijk in zijn onderwijs. Als hij gebedsonderwijs geeft in het allervolmaakste gebed, dan leert hij zijn discipelen. Mensen die hem kennen, dagelijks bidden. En vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons ook niet in de verzoeking dat ik ergens nog heimelijk op mijzelf en op mijn verdiensten ga bouwen en zelf wel denk dat ik kan betalen door mijn vroomheid. Ja, en dan het volgende. Dat moet u daar weer op voort. Kan ook ergens iemand die alleen maar schepsel is voor de zonde betalen? En dan valt het antwoord in twee stukjes uiteen. Ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten tweede, ten andere, iemand die enkel schepsel is, kan de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde niet dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Hier wordt heel scherp de volle verantwoordelijkheid van u en van mij geleerd voor onze zonden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk. We kunnen een ander niet de schuld geven. Laten we daar maar mee beginnen. En iemand anders kan onze schuld ook niet overnemen. Ja, dat kan in het gewone leven tot op zekere hoogte wel. Als je een grote financiële schuld hebt en je hebt iemand in je kennis- of vriendenkring die die schuld voor je wil betalen, dan neemt zo iemand eigenlijk die schuld voor zijn rekening. Dat kan. Maar voor God is onze schuld, mijn schuld, niet overdraagbaar. Ik kan niet zeggen, ik heb een vader die in de hemel is. Dat mag ik zelf geloven. En dat is een grote zegen. Maar het geloof van mijn vader maakt mij niet zalig. En als er een jongen of een meisje meeluistert thuis naar deze preek, denk erom je grootvader die misschien nog maar kort geleden overleden is. Het is een zegen dat hij getuigd heeft van de hoop die in hem is. Maar het maakt jou niet zalig, want wat een ander ontvangen heeft, wordt ons niet toegerekend. En wat wij aan schuld hebben, wordt hem niet toegerekend. God rekent de zonde niet aan een ander mens toe. Hij stelt ons als mens ten volle verantwoordelijk voor onze daden. En als Adam gevallen is en Eva gevallen is in het paradijs, komt de Heer en Adam en Eva verbergen zich, u kent die geschiedenis, in het struikgewas. En dan roept God Adam persoonlijk ter verantwoording. Waar zijt gij? O ja, er zit een verborgen evangelie in die roep, maar allereerst de persoonlijke confrontatie. En dan vraag ik het u. Hebt u in al die jaren dat u naar de kerk ging, of jij in de jaren dat je op de zondagsschool was, reformatorisch onderwijs genoot en onder de kerkdiensten elke zondag aanwezig was, dat al leren zien? Dat je schuldig bent en dat God jou persoonlijk je zonde aanrekent, je kan hem niet afschuiven. Je kan niet zeggen, ja, als mijn vader maar wat een beetje dit geweest is en mijn moeder een beetje minder strikt geweest was, of wat voor excuses dan ook. Echte erkenning van zonde, echte erkenning van schuld voor God, betekent dat je persoonlijk voor God in de schuld komt. Dat je geen excuses meer hebt. Adam probeerde het nog wel hoor. De vrouw die gij mij gegeven heeft. En Eva ook, de slang. Maar echte schuldbelijdenis leert hier buigen. Heere, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, het rechtvaardig oordeel van God. Dubbelwaardig. Is dat al werkelijkheid geworden in mijn leven? En ik weet het, de een leert dat in korte tijd, de ander leert dat in een wat langere periode. En bij de een gaat dat dieper dan bij de ander. Want de Heilige Geest is zo'n wijze geest, die weet precies wat voor ons het goede is. Maar iets daarvan leert elk kind van God. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Uw doen. Ja, dat zeg je niet makkelijk hoor. Maar een kind van God wat ontdekt wordt aan zijn schuld, laat het, gaat het wel belijden en inleven. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Daar heb je niets meer in te brengen. Geen excuses. Helemaal niets. Je bent wat je in Gods ogen ook echt bent. Een verloren zondaar. Ja, en dan volgt nog dat andere in vraag en antwoord 14. Zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen. En andere schepselen daarvan verlossen. Ik wil vooral op het eerste wijzen. En ik weet, het is een gevoelig onderwerp. En het zou zomaar kunnen zijn dat er onder ons zijn, thuis of hier in de kerk, die hiermee worstelen. Maar ik moet het zeggen omdat God het zegt. En omdat ik weet dat het zo is. Vanuit het woord. Wij kunnen de toorn van God tegen de zonde, de eeuwige toorn van God, niet dragen. Ook degene niet die in hun zonde en ongeloof gestorven zijn en verwezen zijn naar de buitenste duisternis, naar de poel van het vuur. Dat is een van de ergste dingen in de hel. De beleving van de toorn van God. En het niet kunnen dragen. Het niet kunnen dragen. denk er een moment over. En dat zeg ik niet om u neer te drukken of om u bang te maken, helemaal niet. Maar wel om u aan te sporen, zoals Bunyan zijn lezers aanspoort in het begin van de christenreis niet. Vlied de toekomende toorn. Als dat mijn lot is, dat ik zonder God in mijn zonde zou sterven, dat ik in de eeuwige nacht onder de toorn van God zou verzinken, wie zou niet vrezen? Wie zou niet vluchten? Wie zou niet zoeken? Haast u, Heere, tot mijn ziel en red. Red mij, Schutsheer, troost in nood, grote hoorder van het gebed. Hoe zou het komen, gemeente, dat je zeker in onze tijd zo weinig mensen hebt die aan de ene kant makkelijk kunnen zeggen, ik ben onbekeerd. Ja, ja, ik neem het ernstig hoor. Allemaal goed. Maar die stil gerust met een valse rust. Want er is bijbels gezien geen enkele grond voor. Stil gerust voortleven. Terwijl de eeuwige toorn van God wacht die je nooit kan dragen. En die nooit ophoudt. Dat is de reden waarom in de 18e eeuw Jonathan Edwards, grote opwekkingsprediker, in het noordoostpuntje van wat nu de Verenigde Staten heet, zo geweldig indringend preekte over zondaren in de handen van een toornend God. Je moet er toch niet aan denken dat je man, je vrouw, je lieve kinderen, je kleinkinderen, die nog voor eigen rekening leven, hier getekend staan. U kunt die toorn niet dragen. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte machten? Daarom zit er in dit onderwijs een geweldige klem en een oproep. Zie niet om als de vrouw van Lot. Haast u om uw levens wil. Ja, en daar zullen we maar verder niet ingaan op de vraag of een mensenkind anderen kan verlossen. Ja, in zekere zin zit er in ons spraakgebruik wel iets wat die kant op lijkt te wijzen. Wanneer heel veel soldaten, en dat is aangrijpend genoeg, bij de landing in Normandië in 1944 omkwamen, dan staat er nogal eens op de graven of op de monumenten, zij gaven hun leven voor onze vrijheid. En dat is in zekere zin waar. Ze hebben offers gebracht voor onze vrijheid, ook vandaag nog. En daar kun je alleen maar met respect over spreken. En met dankbaarheid naar terugzien. Laat ook dat helder zijn. Maar niemand kan voor een ander dat offer brengen wat hem behoudt van de eeuwige toorn van God, wat hem zalig maakt. Niemand? Ja, nou komen we bij de laatste vraag. En nu wordt de toon ook weer iets anders dan in de vorige vragen en antwoorden. In de vorige vragen staat er: is er nog een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En nu ineens niet meer een middel. Ik denk, maar ik kan dat bij de opstellers van de catechismus zo niet terugvinden, maar ik denk toch dat ze dit bewust gedaan hebben. Eerst heel algemeen, een middel. Het is nog niet duidelijk dat het een middelaar is. En zo kan het zijn hoor, in het leven van een mensenkind die aan zijn schuld en aan zijn zonde ontdekt wordt, dat hij zo vage ideeën heeft over de verlossing. Heere, open mijn ogen, verlos me van mijn blindheid. Maar nu er moet een verlosser komen. Een middelaar. Een mediator. Zeggen ze vandaag in het Engels en ook in onze Nederlandse taal. Als u maar vasthoudt, gemeente. Dat de mediator vandaag in de dag totaal wat anders is dan de middelaar. Kijk, het is goed dat er in conflict situaties iemand is die de beide partijen bij elkaar zoekt te brengen. En prachtig als dat werk gezegend wordt. Maar deze middelaar brengt een offer. Deze middelaar laat zijn bloed vergieten tot verzoening van de zonde. Dat doet geen mediator. Dat hoeft hij ook niet. Deze middelaar voldoet aan het heilig recht van God. Draagt de straf. Verzoent de schuld. Let het leven van een verloren zondaar van het verderf. En hij doet dat door volledig te buigen voor het rechtvaardig oordeel van God. Waar ziet u het diepst hoe ernstig God de zonde neemt, de zonde van Adam en al zijn nageslacht? De zonde waarin ik leef en de zonde waarin ik ontvangen ben. De zonde van mijn ongeloof en onbekeerlijkheid. Waar zie ik het diepst? In het licht van de bebloede koning aan het schandhout van Golgotha. U kent die uitdrukking uit het avondmaalsformulier, hoop ik. En als u hem niet kent, mag u hem uit uw hoofd leren. En de jongelui en de kinderen ook. Dat God eer hij de zonde ongestraft liet blijven. En hij moest die zonde straffen naar zijn rechtvaardig oordeel. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Ze gestraft heeft in zijn lieve zoon. Toen ik als jongen in Sliedrecht kerkte, hoorde ik het dominee Smits vaak zeggen. In de wonden van de Heer Jezus is de toorn van God uitgewoed en gestild. Deze middelaar. En daar worden zijn kwaliteiten genoemd, zijn eigenschappen, en die worden in de volgende zondag breder uitgewerkt, dus ik stip het nu alleen maar aan. Zulke middelaar die waarachtig en rechtvaardig mens is, en tegelijkertijd ook sterker dan alle schepselen dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Dat is een geheim. Hoe iemand mens en God, God en mens kan zijn. In 451 na Christus heeft de concilie daar een uitspraak over gedaan, omdat er allerlei ketterijen waren. Hoe zit dat nu, God en mens? Ze kwamen niet verder dan te zeggen wat het niet was. Die twee naturen zijn onvermengd en ongescheiden. Onveranderd. De Godheid blijft God. En de mensheid blijft waarachtig mens. Maar hoe dat is, ondoorgrondelijk aanbiddend mysterie. En weet u waar daar iets van open gaat? Nee, niet aan de theologische universiteiten. In de hemel. En ik zag het lam staan als geslacht. En als u verder leest, ziet u heerlijkheid en eer werd hem gegeven. Het goddelijke lam. Waarachtig mens. En door zijn mens zijn, volkomen en waarachtig, rechtvaardig mens zijn, wil hij al de zonde. Catechismus gaat er straks verder op in. Ook de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. met zijn bloed en gerechtigheid bedekken. En als je daar iets van gaat zien, gemeente, dan schiet er geen draad gerechtigheid van jezelf over. Dan ga je ook niet meer zoeken in dit of in dat. Dan wordt je mond stil. Dan wordt je hart zo verbroken. En dan zeg je hij en hij alleen. En ook waarachtig God, niet alleen waarachtig mens in zijn menswording, zijn lijden, zijn sterven. Maar waarachtig God, het lam staat in de troon als overwinnaar. En hij kan mij, arme tobbende zondaar, en u die vastzit in de boeien en de banden van de dood, hij is machtig om te verlossen. En wat is het kenmerk van almacht? Genesis 1. God sprak en het was er. Iets uit niets. Dat is ook het geheim van de herschepping. Eén woord van de Heere. Eén machtswoord van de verheerlijkte Christus. Eén machtswoord van de almachtige Zoon van God. En uw banden zijn verbroken. En uw schuld is verzoend. En uw zonden is vergeven. En daarom, en u begrijpt, ik stip maar aan, is het zo belangrijk dat we dat vasthouden. God en mens, medelijdende hoge priester, diep vernederd, één van ons geworden, hoewel hij geen persoonlijke zonde kende. En toch, aanbiddelijke koning, glorierijke zoon van de heerlijkheid. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat wij de geestelijke lessen, en we hebben maar een aantal dingen aan kunnen stippen vanavond in de preek, hieruit leren. Dat is allereerst om echt zicht te krijgen op wat de verlossende genade van de Heere Jezus Christus is en hoe hij die verlossende genade verworven heeft en uitdeelt, is nodig dat wij vernederd worden. Dat wij afgebroken worden in onszelf. En wat heeft de Heilige Geest soms een werk, gemeente. Om die knoestige oude tronk van mijn zondaars leven, zegt Thomas Watson, de Puritein, ergens, aan stukken te slaan. Om mij te leren dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Om te buigen voor het rechtvaardig oordeel van God. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Om zelfs, en dat is een diepe vernedering, zoals het staat in het boek Leviticus, een welgevallen te krijgen in de straf van je ongerechtigheid. Heren, zo u de ongerechtigheid gadeslaat, wie kan bestaan? Uw doen is rein, ik ben het ermee eens. Want dat is echt schuldbelijdenis in dat Bijbelse kernwoord. Belijdende hun zonde, weet u wel, dat je het met God eens wordt. Dat God geen kwaad meer doet. Dat je ook niet meer wil dat God van zijn heilig recht afstapt. Dat je het alles overgeeft. Heere, ik heb het verdiend. Want dat is de kracht van de tekst van die psalm, hè? Gadeslaat, staat er. Je mag het grondwoord ook nog anders vertalen. Dat zit er allemaal in. Gadeslaat, dat is zien. Als God het alleen al ziet, wie kan bestaan? Maar je mag ook zeggen, als u de ongerechtigheden in uw gramschap bezoekt, als u mij met de stukken aantoont wat ik allemaal bedorven heb, als u mij bezoekt met uw strenge roede, straf mij niet in uw toornen gloed. Ook al heb ik die verdiend, dat zijn gedachten die allemaal in Psalm 130 zitten. Maar wat zegt die dichter dan nog meer? Maar bij u is vergeving. Hoort u het? Hij zegt niet dat mijn zonden zijn vergeven. Ik zeg niet dat hij daar helemaal geen kennis aan had, maar dat zegt hij niet. Hij wijst naar buiten. Hij heeft het niet over zichzelf. Als hij het over zichzelf heeft, dan heeft, zegt hij, zo u de zonde bezoekt en tuchtigt en erover toornt, wie kan bestaan? Maar bij u. U zorgt ervoor. U hebt ervoor gezorgd. En in een van de oude vertalingen van het Oude Testament, geschreven lang voor de geboorte van Christus, staat: bij u is een verzoendeksel. U weet wel dat deksel wat op de ark lag, waar het bloed opgesprengd werd. Bij u is verzoening. En daarom, waar een zondaar leert buigen voor God het met God eens wordt, leert knielen en billijken wat God doet. Niet meer vecht tegen het heilig recht. Daar zorgt God bij mij. In het verzoendeksel, in het verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus is vergeving. Kan er niets in bijdragen. Niets aan toevoegen. En o wonder van het evangelie. Het hoeft ook niet. Want aan alles, maar dan ook aan alles, is volkomen voldaan. En daarom, we naderen de adventstijd. De dagen worden korter. Kijkt u 's morgens vroeg maar eens naar de hemel. Misschien ziet u de sterren wel donker worden. Misschien ziet u de morgenster wel verschijnen op een heldere morgen. Denk dan maar aan de preek van vanavond en vooral aan dat vers wat we gaan zingen. Dat vers uit Psalm 130. Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Nou, dat zijn we hoor. Doodsnood, als u het goed ziet. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo. Doe hij ook aan mij. Amen. eindigen we met gebed en dankzegging. Heere, laten we dat van de week maar veel bidden. Zo doe Hij ook aan mij. Want U hebt tegen het huis van Jacob, en die tekst bedoelt zondige mensen, nooit gezegd dat het te vergeefs is om U te zoeken. Heere, zoek ons op. Leer ons buigen. Leer ons sterven voor het eerst of opnieuw aan al het onze. Opdat er zo plaats mag komen voor het volkomen verlossingswerk van uw lieve Zoon. Dat wij er niets aan toe hoeven te brengen en dat ook niet kunnen. Maar dat wordt dan ook een zalige geloofswetenschap. Niet het offer dat ik breng. Nooit. Maar het bloed. Voor mij gestort. Zegen ons deze week, Heere. Help ons in ons werk. Wees U in de gezinnen. Zegen U de kinderen op school. Wees U met ons allen als we in het arbeidsproces zijn. En denk bijzonder aan ons als door de crisis allerlei banen en soms ook bedrijven het moeilijk hebben. Wil U in alle dingen zorgen. En wil U ons bovenal genadig zijn. Leer het ons. Verlossing op rechtsgronden. Verlossing alleen door het bloed. Wil U zo deze week met ons zijn. Zegen ons ook komende zondag. Als onze broeder van Heteren op het woord te gaan en wij zijn plaats hopen in te nemen, wil U zegen geven onder zijn bediening. Wil U het zondige wat ons heeft aangekleefd genadig verzoenen. En wil U ons horen, alleen om het bloed van Christus. Zo doe Gij ook aan mij. Amen. Ten slotte zingen we Psalm 72, het zevende vers. Psalm 72, vers 7. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.